Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Wolf Swaan.
En ik ben Anita Eerland.
Ja, wat is jouw vroegste herinnering?
Mijn vroegste herinnering?
Ja.
Even denken. Nou, waarschijnlijk iets van school, de basisschool. Ik moet zeggen, ik heb niet echt dan één hele sterke, duidelijke herinnering, maar gewoon wat flarden. Dus Ik kan me herinneren dat ik nog in het klaslokaal zat in groep 1.
Ja.
Dus de eerste kleuterklas, zeg maar. En ik weet nog een beetje hoe dat lokaal eruit zag. En de juf kan ik me nog goed herinneren. Maar ik heb niet één specifieke herinnering aan een gebeurtenis of zo. Dat is pas later. Van die groep, volgens mij heb ik dat ook wel een keertje verteld. Dat ik met mijn hoofd vast zat tussen de leuning en de zitting van de stoel in. Ik denk dat dat dan groep 2 was.
Oh.
En daar heb ik wel een hele levendige herinnering aan.
Snap ik wel, ja.
Jij?
Nou, ik weet van de kleuterschool nog wel dat we in een keer naar buiten gingen. Ik zat op de kleuterschool in Kralingen. En,
in Rotterdam.
In Rotterdam. En dat je een binnenplaats. Niet in Rotterdam, maar in de kleuterschool. En daar waren rupsen. Ik kan me nog herinneren dat we dan gingen kijken naar de rupsen. En die kon je dan op een stokje laten lopen en zo. En verder weet ik nog dat ik matjes moest vlechten. Dus dan had je van dat knippapier. En wat ik me dan herinner is dat ik liever sommen wilde maken. Maar matjes moet vlechten.
Daar heb je een trauma aan overgehouden, of niet?
Ja, een hekel aan iets met mijn handen doen in ieder geval. En, maar nu denk ik van, is dat echt gebeurd? Of is dat een soort reconstructie?
Hmm.
Zo van, ik was een vroege leerling, dus ik wilde eigenlijk al naar de lagere school. Waarschijnlijk wilde ik sommen maken. Of is dat iets wat mijn ouders me verteld hebben?
Hmm.
Daar heb ik minder specifiek een herinnering aan, maar ik heb wel een herinnering aan de weerzin die ik had tegen die matjes. En had je zo'n metalen dingetje, dan moest je dan zo'n strookje papier in doen. Dat lukte mij al dan niet zo goed. Maar dat zijn mijn vroegste herinneringen. En dat ik een parkiet gevonden had. Die was ergens buiten, neem ik aan, ik weet niet meer hoe. Waar precies. En ik had hem Jantje genoemd.
En mee naar huis genomen, of niet?
Of dat had dan iemand voor ons gedaan, want daarna hadden wij hem. En ik kan me ook herinneren.
Zullen je ouders blij mee geweest zijn?
Was ik ook op de kleuterschool, geloof ik. En dat was dus ook in. Ik was in ieder geval van die leeftijd. En het was in Rotterdam. En wij woonden aan de boezem. En aan de overkant was toen een abattoir.
Mm-hmm.
En soms ontsnapten dan koeien. En dat er dan een bakkerij.
Die nam je ook mee naar huis? Of niet?
Nee. Maar dat we in een bakkerij waren. En dat er ineens een koek kwam binnen rennen. En dat ofwel mijn moeder of de vrouw van de bakkerij mij optilde en zo achter de toonbank zette. Dus ik neem aan dat ik toen in ieder geval nog zo was dat je me makkelijk kon optillen en zo. Dus dat zal op de kleuterschool geweest zijn.
Ja, nou ja, en je verhuisde natuurlijk weg uit Rotterdam.
Ja, maar toen was ik ouder. Toen was ik 8. Dit is toen ik 4 was of zo. Ik kan me ook nogal vaag herinneren dingen rondom dat mijn zusje geboren is. Toen was ik nog geen 3. Maar daarvan vraag ik me dus ook af. Is dat echt een herinnering of een reconstructie?
Ja, dat is een goede vraag. Gaan we het zo nog over hebben?
Ja. Ja, en we hebben het natuurlijk al vaak gehad in de podcast over het belang van herinneringen. Met name autobiografische herinneringen van je eigen leven. Voor het vormen van je identiteit.
Ja.
En eigenlijk is dat voorbeeld dat ik gaf met die sommen. Past daar heel goed binnen.
En jouw hekel aan matjes vlechten. Nu snap ik het.
En mijn angst voor koeien. Ja. En dus het geheugen. Dat is duidelijk een thema dat we veel besproken hebben.
Mm-hmm.
En vandaag voegen we daar nog gewoon een aflevering aan toe. Waarom niet?
Ja.
En we gaan het nu hebben over onze allervroegste herinneringen. Die wij net probeerden op te delven, zeg maar, uit de diepste mijngangen van ons geheugen. En ja, wanneer hebben we nu eigenlijk onze vroegste herinneringen?
Mm-hmm.
En als dat de vroegste zijn, laten we zeggen van toen je 4 was, herinneren we ons dan niets van wat daarvoor gebeurde?
Mm-hmm.
Als dat zo is, hoe komt dat dan? En als we wel eerdere herinneringen hebben opgeslagen, hoe kunnen we die dan weer toegankelijk maken op de een of andere manier?
Ja, nou, dat zijn heel interessante vragen allemaal. En we hadden het over de, of we hadden, we hebben het ook over de vroegste herinneringen. En je zei al, ik weet niet zeker of dat echt mijn eigen herinneringen zijn aan die gebeurtenissen die je noemde. Of dat dat mij is verteld door andere mensen. Dat dus die herinnering in jouw geheugen is geplant door bijvoorbeeld foto's of verhalen van andere mensen. En dat gebeurt best wel vaak. En daardoor denken we zelf dat we een herinnering hebben aan een gebeurtenis. En naarmate die verhalen dan vaker worden herhaald, worden ze steeds levendiger en steeds, ja, voelen ze steeds authentieker aan. Waardoor we er zelf ook van overtuigd raken dat we een echte herinnering hebben aan een bepaalde gebeurtenis.
Ja.
Maar dat is dus niet altijd zo.
Nee, zeker niet.
En het is wel grappig. Soms ga je ook verschillende gebeurtenissen met elkaar verweven tot één nieuwe herinnering.
Ja.
En we hebben het daar ook al vaak over gehad dat mensen aan dezelfde gebeurtenis andere herinneringen hebben. Dus dat de een er heel erg van overtuigd is dat oom Piet iets zei op een verjaardag en de ander zei nee joh, dat was een ander persoon bijvoorbeeld, of het was niet op die verjaardag, maar het was met kerst of zo. Mm-hmm. En dan kunnen beide mensen er heel erg van overtuigd zijn dat zij gelijk hebben en dat hun herinnering juist is. Maar ja, we hebben al vaker gezien dat ons geheugen
En dat heet dus het Rashomon effect. En dat verschillende mensen.
Ja, inderdaad.
En we hebben ook de film Rashomon besproken vorige zomer. Mm-hmm. Maar die gaat dus eigenlijk niet daarover, die film. En dat bespreken we in die aflevering van de podcast. Maar dat Rashomon effect is inderdaad wat jij nu zegt. Dat verschillende mensen verschillende herinneringen hebben aan dezelfde gebeurtenis.
Ja, en dan kun je je afvragen hoe dat komt. Maar nu gaat het dus om die vroegste herinneringen. En zijn dat dan echt herinneringen of zijn dat verhalen die we hebben geadopteerd eigenlijk als herinnering? Want eigenlijk kun je zeggen dat we geen echte herinneringen hebben van voor ons derde levensjaar. Natuurlijk zijn er individuele verschillen, maar dat is zo ongeveer, dat is het gemiddelde, zeg maar. En dat we geen herinneringen hebben aan die periode daarvoor, want daarvoor maak je natuurlijk wel van alles mee, maar dat kunnen we ons niet herinneren. En dat wordt infantiele amnesie genoemd. En er werd altijd gedacht dat ons brein op die jonge leeftijd, dus voor dat derde levensjaar, gewoon nog niet voldoende is ontwikkeld om herinneringen aan te maken.
Mm-hmm.
Nou, dat wordt nu een beetje in twijfel getrokken. En dat vind ik wel interessant. Hè, dat ze daar dat dit lange tijd werd gedacht en dat ze daar nu een beetje van terugkomen. Omdat we nu meer weten over hoe het brein werkt en hoe het aanmaken van herinneringen werkt. Het grappige is dat er eerder ook al werd getwijfeld aan het idee dat we die herinnering niet hebben, wel en door Freud.
Ja.
Want die dacht dat we wel hele jonge herinneringen hebben, maar dat we die onderdrukken, zodat we niet aan onze geboorte worden herinnerd. Want dat was natuurlijk een traumatische ervaring en Freud maakt er wel weer iets smeuïgs van.
Ja.
En Freud dacht dus altijd, we hebben die herinneringen wel, maar die onderdrukken we. Dus die zijn niet bewust toegankelijk en daardoor denken we dat we ze niet hebben. En nu is er dus nieuw onderzoek dat gedaan wordt, dat het idee steunt dat we dus misschien wel herinneringen hebben van voor ons derde levensjaar.
Mm-hmm.
Dat we die dus niet toegankelijk kunnen maken. Dus het idee is eigenlijk dat er dan allerlei herinneringen wel in ons hoofd zitten ergens van toen we echt nog heel klein waren, dus voor ons derde levensjaar, maar dat we die niet toegankelijk kunnen maken.
En waarom zou dat dan zo zijn?
Ja, dat is een goede vraag. Het idee is dat andere zoogdieren dat ook hebben. Dus het moet iets zijn dat onze soort overstijgt. En het idee is dat dat het misschien een evolutionair voordeel is om die herinneringen dan niet toegankelijk te maken. We weten dus niet precies. Dus er zijn allerlei onderzoekers bezig om daarachter proberen te komen hoe dat nu precies zit met die infantiele amnesie. En er wordt dus bijvoorbeeld onderzoek gedaan met knaagdieren.
Ja.
Met muizen en ratten. En ze hebben in een specifiek onderzoek... konden ze neuronen in het brein van die dieren activeren. En dan kun je dus heel specifiek selecteren welke neuronen je wil activeren. En dan kun je er dus voor kiezen om dat te doen met neuronen die betrokken zijn bij het verwerken van een herinnering. Van een specifieke herinnering. En dan als je dus die neuronen dan weer activeert, dan kun je daarmee dus die herinnering, als die niet spontaan opgeroepen kan worden, dus hij zit wel in het brein, maar je kan hem niet bewust maken, dan kun je die weer actief maken.
Ja.
En dan kan je dus met deze methode eigenlijk vergeten herinneringen terughalen.
Ja, en herinnering is dan een engram, hè? Een set van neuronen die actief waren toen de herinnering gevormd werd.
Ja, en kun je dus... Nou ja, dat gaan we zo. Als je denkt dat er geen toegang meer is tot die herinnering, kun je die neuronen activeren.
Ja, precies. Dus je weet waar die herinnering zit bij de rat dan.
Ja, onderzoekers weten dat, maar die rat zelf heeft dan kennelijk geen toegang tot die informatie, maar heeft dus door na het activeren van die neuronen wel ineens weer toegang tot die informatie. Daar gaan we het later nog meer over hebben. Maar ik vond het dus eigenlijk best wel bizar om te lezen dat er onderzoek wordt gedaan naar infantiele amnesie bij niet-mensen.
Ja.
Wist jij dat?
Nee, dat wist ik niet. Ik bedoel, ik weet natuurlijk dat bijvoorbeeld... er wordt wel onderzoek gedaan naar het geheugen bij ratten. Maar dan gaat het vooral om ruimtelijke oriëntatie.
Mm-hmm.
Dat wist ik. Maar ik wist niet dat infantiele amnesie ook een onderzoeksonderwerp was in dit domein.
Nee, ik ook niet. Ik vond dat echt bizar. En ik dacht meteen, hoe doe je dat dan? Want infantiele amnesie bij mensen wordt meestal onderzocht door mensen herinneringen op te laten halen aan hun vroegste jeugd, wat wij net ook hebben gedaan. En dan te kijken hoe ver ze terug kunnen gaan in de tijd. Maar ja, je kunt muizen natuurlijk niet vragen naar hun vroegste herinnering.
Nee.
Dus je moet op een andere manier herinneringen onderzoeken en ook onderzoeken of die dan toegankelijk zijn of niet. En dat hebben ze gedaan door muizen en ratten, want dat zijn dan de twee diersoorten die vooral gebruikt worden in dit soort onderzoek, om die associaties te leren. Dus dat ze bijvoorbeeld de kleur van een ruimte gaan koppelen aan het krijgen van een schok.
Ja.
En dan als ze die associatie hebben geleerd, dan vermijden ze de ruimte in die kleur. En dat, omdat ze natuurlijk niet weer die schok willen krijgen. En dat die associatie blijft dan bestaan voor de rest van hun leven. Dus voor de rest van hun leven vermijden ze ruimtes in die kleur. Omdat dat ze herinnert aan die schok. En dat is natuurlijk gewoon operante conditionering. Want die ruimte wordt geassocieerd met iets negatiefs. Een negatief gevolg. Dus ga je dat vermijden. Het grappige is dat dus bij babyknaagdieren... Eigenlijk vind ik dat helemaal niet grappig. Want dat betekent dat ze dit dus bij babymuisjes en ratten hebben gedaan. Maar goed, bij babyknaagdieren kun je ook zo'n associatie bewerkstelligen. Maar die zijn ze nou ongeveer 2 dagen weer vergeten. Dus dan komt de babymuis of de babyrat komt dan weer in die ruimte met die specifieke kleur.
Ja.
En dat zou je niet doen als je weet dat je dan een schok krijgt.
Nee.
Dus dat heeft ertoe dit soort bevindingen heeft ertoe geleid dat onderzoekers dan zeggen, kennelijk is er dus ook infantiele amnesie bij muizen en ratten en niet alleen bij mensen.
Ja, en het is hier ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen retrospectief en prospectief geheugenonderzoek. En retrospectief wil zeggen, je kijkt naar wat er in het verleden is gebeurd en je bent nu later in de tijd en je probeert terug te kijken naar de eerste herinneringen.
Mm-hmm.
En bij mensen doe je dat altijd door ze te vragen naar die herinneringen.
Ja.
En dan krijg je dus de problemen die wij ook al bij onszelf observeerden. Je weet niet of het een echte herinnering is of een constructie.
Mm-hmm.
Dat het iets is wat iemand anders zich heeft herinnerd en wat jij nu overgenomen hebt als je eigen herinnering.
Ja.
En je vindt ook bij dat soort onderzoek dat er dus invloeden zijn van cultuur en bijvoorbeeld van geslacht ook op de eerste herinneringen die mensen menen te hebben. Nou, als je prospectief onderzoek doet, wat dus eigenlijk bij die muizen gedaan is, Dan kijk je dus vooruit in de tijd. Dus als je dat bij kinderen zou doen, dan zou je ze dus nu dingen leren en dan kijken wat ze er even later van onthouden hebben. En dat is dus eigenlijk een meer precieze manier om dat probleem van infantiele amnesie te onderzoeken.
Mm-hmm. Ja, en dat is ook precies wat er nu dus gebeurt in verschillende labs aan verschillende universiteiten door verschillende onderzoekers om meer inzicht te krijgen in infantiele amnesie. En ik vind het wel interessant om te kijken naar de vorming van herinneringen bij heel jonge kinderen.
Ja.
En dat je ze inderdaad niet achteraf gaat vragen van wat weet je nog? Maar dat je de herinneringen eigenlijk gaat onderzoeken op het moment dat ze worden gevormd.
Ja.
Want dat is natuurlijk veel betrouwbaarder.
Ja. Dus dat is dat prospectieve onderzoek.
Ja.
En dan is de vraag van, hoe doe je dat dan bij peuters?
Ja, ik denk niet een...
kun je niet een schok geven of zo, of een stevig pak slaag. Dus hoe doe je dat bij peuters? Nou, je kunt ze, net zoals muizen, associaties leren. Bijvoorbeeld niet tussen een kleur en een schok, maar tussen een specifiek stuk speelgoed en een locatie. Dus je hebt in een labruimte verschillende dozen en er zit speelgoed in. En dan kunnen de kinderen leren wat in welke doos zit, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan neem je dus peuters van 1,5 tot 2 jaar oud. En dan kijk je dus, kunnen die zich herinneren waar een bepaald stuk speelgoed verstopt was. De eerste keer dat ze in het lab waren. En dan volg je die kinderen door de tijd heen. En dan kijk je gewoon een maand later van, weten ze nog de locatie van dat speelgoed? En zo kun je dus kijken hoe het geheugen voor dit soort gebeurtenissen, het vinden van een object in een locatie, zich ontwikkelt. Op welke momenten zijn die kinderen dan in staat om zich die herinneringen te vormen en daar dan ook blijvend toegang toe te hebben?
Ja, dat is een super mooie methode, want je ziet je kan steeds kijken van, nee, nu kunnen ze het nog niet, nee, nu nog steeds niet, nog steeds niet. En op een bepaald moment ineens kunnen ze dat wel. En dit onderzoek, dat loopt dus nog, maar de eerste resultaten suggereren dat kinderen vanaf ongeveer 20 maanden in elk geval 1,5 jaar lang kunnen onthouden waar een bepaald stuk speelgoed is. Dus ze associëren dan dus een bepaald stuk speelgoed met een bepaalde locatie, inderdaad een van die dozen in de labruimte. En jongere kinderen onthouden de locatie dan ongeveer 1 maand en dan zijn ze het weer kwijt. Dus dan is het geen blijvende herinnering.
Ja, en nou wat dus blijkt is dat niet alle herinneringen vatbaar zijn voor infantiele amnesie.
Het
gaat om hele specifieke herinneringen. Dus herinneringen die te maken hebben met de associatie tussen een bepaalde omgeving en een gebeurtenis of een locatie. En dat noemen ze contextuele herinneringen en ook episodische herinneringen, bewuste herinneringen aan waar en wanneer iets gebeurde. Dus wat ik zei, de binnenplaats van de kleuterschool.
Ja.
Toen ik, dat weet ik dus niet precies, maar als ik 4 was. Dat soort dingen. En je vindt dat patroon niet bij semantische herinneringen. Bijvoorbeeld woordbetekenissen of motorische herinneringen. Bijvoorbeeld hoe je een cirkel tekent of zo. Die lijken niet vatbaar te zijn voor infantiele amnesie.
Ja, maar infantiele amnesie vindt dus plaats voordat je 3 jaar bent ongeveer.
Mm-hmm.
En dan semantische herinneringen, dus bijvoorbeeld de betekenis van een woord of hoe je een cirkel tekent, dat zijn toch ook vaardigheden die zich überhaupt later in het leven ontwikkelen. Dus als je dat niet dus dat kan je pas onthouden als je die vaardigheden kan, wat later in het leven is.
Een cirkel tekenen is misschien niet een heel goed voorbeeld. Maar er zijn wel bepaalde motorische vaardigheden die kinderen al ontwikkelen voordat ze 3 zijn. Niet een trui breien of zo, maar laten we zeggen wel tekenen met een stift of zo.
Of je sok aandoen of zo? Of is dat niet? Ik weet het niet. Ja, ik heb geen idee.
Nee, ik weet dat eerlijk gezegd ook niet meer. Ook niet bij mijn eigen kinderen. Wanneer die nu...
Nou, als ze luisteren, kunnen ze even laten weten sokken of ze daar herinneringen aan hebben.
Maar semantische vaardigheden, semantische herinneringen,
mm-hmm,
woordbetekenissen, die hebben we natuurlijk wel al voor ons derde. Kennen we al aardig wat woorden.
Ja, je bedoelt dat als je een woord zegt, dat een kind daar dan naar kan wijzen of zo. Dus die begrijpt dat woord dan
die
wel.
Die begrijpt het woord. Dus het verschil daarmee is dat je van de meeste woorden die je leert, bijna alle, niet precies weet waar en wanneer je dat geleerd hebt.
Mm-hmm. Ja, dat zou ik van geen één woord weten, denk ik.
Nee, nou, van sommige woorden, als het een heel eigenaardig woord is dat je in een bepaalde context tegenkwam, laten we zeggen het woord yield, voorrang geven, wat op een verkeersbord in Amerika staat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zoiets zou je kunnen zeggen van, dat was de eerste keer dat ik dat tegenkwam.
Ja.
Of een woord dat je niet kende in een bepaalde songtekst, zoiets.
Ja, dat is waar.
Maar verder is het zo dat we dus bijna nooit weten waar en wanneer we een woordbetekenis geleerd hebben. Dus dat is een ander soort herinnering dan een episodische herinnering. Die gaat over een gebeurtenis in de tijd en in de ruimte.
Ja, ja.
Dus vandaar misschien dat, omdat het hele andere herinneringen zijn, dat die niet vatbaar zijn voor infantiele amnesie, want die heeft met name te maken met locaties en tijden.
Ja, precies. Dat geeft dus ook aan dat het geheugen zich niet als geheel ontwikkelt, maar dat je verschillende soorten geheugen hebt die zich allemaal op een andere manier, in een andere fase of zo, ontwikkelen. En de vraag blijft natuurlijk, kunnen we dan bepaalde gebeurtenissen helemaal niet opslaan als we jong zijn? Of vormen we die herinneringen wel, maar hebben we er geen toegang toe?
Nee.
Nou, onderzoek bij baby's suggereert dat dit laatste dus misschien wel het geval is. Dus dat we wel herinneringen vormen, maar van voordat we 3 waren. Maar dat we daar geen toegang toe hebben. Want ze hebben onderzoek gedaan met baby's van 2 maanden oud.
Mm-hmm.
En die hebben ze geleerd dat ze door met hun beentje te schoppen een mobieltje boven de wieg konden laten bewegen. En dat onthielden ze zo maximaal een aantal dagen.
Ja.
Dus dat ze elke keer... En dan op een gegeven moment is dat gewoon weg. En toen diezelfde baby's met 3 en 6 maanden weer getest werden, dan konden ze die associatie zich niet spontaan herinneren. Dus een paar dagen doen ze dat, dan is het weg en dan komen ze na 3 tot 6 maanden weer terug in het lab en dan zie je niet dat ze spontaan die beweging weer maken om dat mobieltje te laten bewegen. Maar als ze een hint kregen van de onderzoeker, dan konden ze dat wel. En dat geeft dus aan dat die associatie wel nog steeds is opgeslagen, maar dat ze dat niet spontaan zelf konden ophalen. En dat is natuurlijk ook meteen het verschil tussen herinneren en herkennen. Dus ze konden het zich niet herinneren zonder cue, zonder hint. Maar wel, als er een hint kwam, dan was er wel iets van herkenning, waardoor dat weer werd opgeroepen. En nou ja, dat is dus bij baby's. Maar ook bij jonge muizen en ratten vind je een soortgelijk patroon. Die kunnen met wat hulp ook herinneringen ophalen die ze zelf spontaan niet... kunnen ophalen vind ik dan een beetje gek klinken, maar dan komt er wel informatie naar boven die ze anders niet gebruiken. Dus ja, die ze niet spontaan lijken, die niet spontaan lijken boven te komen. En toen moest ik meteen denken aan die rat/muis van vorige week, die dus waarschijnlijk niet goed had onthouden dat hij niet zo hoog in de boom moest klimmen.
Daarover meer in de vorige aflevering.
Ja, als mensen nu denken, waar gaat het over? Dan Maar goed, dus recent onderzoek suggereert dat we wel herinneringen hebben van voor ons 3e levensjaar, maar dat we daar niet bij kunnen.
Ja.
En dat vind ik heel interessant, want stel je voor dat we nu een manier vinden waarop je die herinneringen beschikbaar kunt maken, je in het bewustzijn kan laten komen, dan het is toch eigenlijk alsof er een soort schatkistje open gaat aan informatie. Informatie waarvan je niet wist dat je die had, maar die mogelijk wel heel waardevol is. En dan hoeft dat natuurlijk niet allemaal heel leuk te zijn.
Nee.
Wat er boven komt. En kan ook gevolgen hebben voor je identiteit misschien. We hebben gezien hoe belangrijk herinneringen zijn voor je identiteit. Dus eerst dacht ik, oh wauw, als ze dat kunnen, die herinneringen beschikbaar maken, dan is dat fantastisch. Toen ging ik er wel lang over nadenken. Toen dacht ik, ik weet eigenlijk niet.
Nee, ik weet het ook niet. Zometeen blijkt ineens dat ik heel erg van matjes vlechten hield.
Ja.
Dat dat ik één slechte ervaring daarmee had en er toen van afgestapt ben. Maar eigenlijk was dat mijn passie in mijn kleuter of peuterleven. Nee, kleuter dan.
Peuterleven. Nou, dat zou nog niet eens zo heel erg zijn als dat dan is wat er naar boven komt. Hè? Maar
past
je weet
bij
het
mijn
niet.
Mijn zelfbeeld in ieder geval. Nee, maar.
Nee, ja, dat is waar. Dat gaat natuurlijk. Dat gaat wel invloed hebben dan.
Ja, want je construeert een identiteit gebaseerd op een bepaalde al dan niet aangepraat herinneringen.
Mm-hmm.
En als je dan ineens als allemaal dingen komen die daar niet mee stroken, dan heb je toch een soort coherentieprobleem in je geheugen, dat dan opgelost moet worden.
Ja, en daar ging natuurlijk ook eerdere afleveringen van ons over, dat het zo belangrijk is dat je een consistent beeld hebt van jezelf over de tijd heen.
Ja.
Dus ook als de wetenschap dit kan, is misschien de vraag, moeten we dit wel willen?
Ja, en ik heb er zelf nog helemaal niet goed over nagedacht hoor. Ik zeg wel wat gekscherend over matjes vlechten.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel dat het kan voorkomen dat je een soort discrepantie hebt tussen de identiteit van de persoon en de herinneringen die bovenkomen. En dat hoeft niet altijd positief te zijn natuurlijk.
Nee.
Nou, hebben we het de hele tijd over ratten en muizen.
Mm-hmm.
Steeds meer in deze podcast. En dat is natuurlijk altijd de vraag in onderzoek. In hoeverre is nu een muis een goed model voor de mens?
Mm-hmm.
En als je nu kijkt naar dat onderzoek met muizen en ratten en herinneringen maken, dan gaat het over een locatie en een schok.
Mm-hmm,
En nou is een schok een pijnlijke emotionele ervaring. Natuurlijk geef je peuters geen schok. En er zullen mensen zijn die zeggen, dat moet je ook niet doen met ratten en muizen.
Ja, vind ik eigenlijk ook.
Ja, nou ja. Ja, dat doet me denken, toen ik in de VS werkte, ik zat bij psychologie, maar wij hadden een afdeling neuroscience. Maar dat was niet mensen in de scanner doen en kijken wat er geactiveerd wordt in hun brein. Dat was echt kijken wat gebeurt er in het brein van vogels die leren te zingen. Dus elke dag werd er een vrachtwagen kwam met allemaal kooien met vogels. En die overleefden natuurlijk niet.
Die waren dan één dag in het lab en dan de volgende dag?
Ja, een paar dagen. Nieuw. Ik weet niet hoe lang, maar hoe lang dat onderzoek dan duurde. Maar elke dag kwam er weer zo'n. Die labs waren ook beveiligd, dus ze kon daar niet zomaar binnenkomen. Zelfs niet als persoon die daar ook werkte. Want er waren wel eens acties van dierenactivisten geweest.
Ja, dat snap ik. Ik vind dat wel echt heel naar.
Ja, nou ja, dus dat is onderzoek naar dieren. Dus de vraag is inderdaad van, hoe staan mensen daarin? Maar om nu even terug te komen op die ratten en die muizen.
Hmm.
En even dus los van alle ethische bezwaren. Is er ook een methodologisch bezwaar. Namelijk, is die ervaring van de muis wel representatief voor wat onze menselijke proefpersonen ondergaan? Of wat hoe wij herinneringen vormen.
Hmm.
Nou is er eind vorig jaar een studie gepubliceerd waarin er onderzoek bij ratten en muizen werd gedaan waarbij geen schokken werden toegediend. Maar een muis moest moest een gat in een doos vinden waaruit ze konden ontsnappen. Dus dan heb je wel een locatie en een gebeurtenis. Maar die gebeurtenis is niet heel erg emotioneel of pijnlijk. En in die studie vonden ze eigenlijk hetzelfde patroon wat ze ook vonden in het onderzoek naar de schokken.
Ja.
Wat jij had uitgelegd.
Ja, nou dat is eigenlijk wel mooi. Want inderdaad, anders kun je zeggen, emotionele informatie verwerken we anders. Dus dat is dan misschien niet helemaal representatief.
Ja.
Of en dat geldt dan alleen maar voor heel emotionele herinneringen. Maar oké, ontsnappen uit een doos is iets minder emotioneel.
Ja.
In ieder geval ook niet pijnlijk. Dus
niet
mooi
pijnlijk,
dat het daar ook werkt. Ja.
En ja, jij zei dat al aan het begin. En dat blijft natuurlijk nog steeds een raadsel. Waarom vergeten we eigenlijk die vroege herinneringen? En er zijn allerlei onderzoekers die daar verschillende gedachten over hebben. Nou, sommigen opperen dat als we dus heel erg jong zijn, relatief veel vergeten, zodat we geen energie hoeven te steken in het onthouden van dingen die misschien niet zo relevant zijn.
Ja.
En die energie, die cognitieve energie, kunnen we dan voor andere zaken gebruiken. En dat kan dus voordelig zijn, want je hersenen gebruiken heel veel energie.
Mm.
Mm-hmm. En je bent toch volop in ontwikkeling. Dat je dus die energie steekt in andere dingen. En staat hier ook, ik vind dat iets wat, ik weet niet. Bovendien kan je er als baby ook wel op vertrouwen dat er anderen zijn, ouders of andere verzorgers, die belangrijke informatie voor je onthouden. Maar dat klinkt wel heel erg als bewust denkwerk aan de kant van de baby.
Ja, nou ja, dat is dan misschien ook iets wat over de tijd heen een soort van geleerd is. Want ik dacht eerst ook toen ik dat las van, oh ja, een beetje gek. Maar als het zo is dat je dat infantiele amnesie ontstaat, omdat we erop kunnen vertrouwen dat er mensen in onze omgeving zijn die belangrijke informatie voor ons onthouden, dat we dat niet allemaal zelf hoeven doen, dan zou je dus verwachten dat je geen infantiele amnesie vindt bij jonge dieren die vanaf de geboorte meer onafhankelijk zijn en meer op zichzelf zijn aangewezen. Want die moeten dan al die informatie wel zelf onthouden.
Ja.
Dus je zou verwachten, als dat die hypothese dus klopt, dat je bij die dieren geen infantiele amnesie vindt. Ja. Want zij moeten alles vanaf hun geboorte goed onthouden. Ja. En dat lijkt inderdaad wel zo te zijn. Dus ze hebben dit getest bij cavia's, die kennelijk vanaf hun geboorte meer op zichzelf zijn aangewezen. Ik weet niet zoveel van cavia's, behalve dat ze ontzettend piepen. maar goed, ja, dat is dus wel gevonden.
Ja.
Dus dat vond ik wel interessant. Dat er dus.
Ja, dat is dan wel. Ik geloof dat neotenie heet. Het feit dat mensen, zeg maar, menselijke kinderen veel langer onvolwassen blijven.
Mm-hmm. Ja.
En sommigen denken ook dat wij daardoor taalvermogen hebben ontwikkeld. Dat is in ieder geval een hele oude theorie van iemand die.
Omdat we langer bij elkaar zijn en dus langer. Ook. Langer met elkaar moeten kunnen communiceren of efficiënter.
Ja,
Dat
is een idee, maar dat is een boek echt uit de jaren 60, volgens mij, jaren 70. Dus ik weet niet of dat achterhaald is inmiddels. Ik ben geen ontwikkelingspsycholoog.
Nee, maar dat mensen, zeg maar, langer afhankelijk zijn van ouders en verzorgers. Dat is volgens mij wel zo, als je dat vergelijkt met andere dieren.
Maar om dat te linken met taalvermogen, ik weet niet of dat nog steeds.
Het zou kunnen.
Ja, dus dus dat is neotenie, hè, de vertraagde ontwikkeling ten opzichte van de voorouders. Dus bijvoorbeeld ten opzichte van onze voorouders worden wij minder snel volwassen.
Ja. Oké, maar dus dat wij dat hebben en dus kunnen vertrouwen op dat andere mensen belangrijke informatie voor ons onthouden, is een mogelijke reden voor infantiele amnesie. En ook dat we onze energie wel beter kunnen gebruiken. Ja. Een andere interessante verklaring heeft te maken met het feit dat wij op jonge leeftijd nog niet zo goed gebeurtenissen kunnen onderscheiden en kunnen categoriseren.
Nee.
Dus stel dat we een situatie opslaan als iets gevaarlijks, maar we kunnen daar niet bij. Dus we hebben wel die associatie geleerd, maar dat kunnen we niet ophalen. Dan kunnen we, als we soortgelijke situaties tegenkomen, dan gaan die ons niet direct heel angstig maken. Mm-hmm. Omdat die herinnering dus niet toegankelijk is. Een toegankelijke herinnering zou ons dan bij situaties die daarop lijken meteen heel erg angstig maken. En nou ja, dat is dan niet wenselijk, dus dan zou infantiele amnesie een voordeel zijn. Ik denk dan maar in sommige gevaarlijke situaties is het juist wel heel handig als je je dat kan herinneren.
Lijkt mij ook.
Als jij als kind een pan kokend water of zo van het fornuis trekt, dan is het denk ik best wel handig als je je dat kan herinneren.
Ja. Dat is trouwens dan de fout van de ouders, want je moet altijd zorgen dat de stil niet uitsteekt.
Ja, nou, ik moest even iets bedenken.
Nee, begrijp ik. Dat doen wij de hele tijd, dat we on the fly voorbeelden bedenken. En dat is eigenlijk het spannende, vind ik, van zo'n podcast maken. Dat we niet alle voorbeelden al helemaal hebben uitgedacht. En dus dan is het altijd spannend van, klopt dat eigenlijk wel?
Nou ja, deze is dan misschien niet helemaal goed. Maar
ik vind hem toch
er wel. Zijn best wel situaties waarvan je kunt zeggen, het is juist wel handig als je dat kan herinneren. Maar goed, in dit geval zeggen ze, je kan nog onvoldoende onderscheid maken en categoriseren, waardoor je misschien dan van te veel situaties angstig wordt.
Ja.
En dat is dan natuurlijk weer niet wenselijk. vraag is, wat is dan het onderliggende mechanisme van die infantiele amnesie? Dus waarom kunnen we die herinneringen dan niet toegankelijk maken? Nou, dat zou kunnen komen door dat we op heel jonge leeftijd dat we heel snel neuronen ontwikkelen. En dat daardoor bepaalde herinneringen overschreven worden. Mm-hmm. En je ziet dus zodra die ontwikkeling van die neuronen minder snel gaat, dat we dan ook beter worden in het onthouden van gebeurtenissen. Dus daar lijkt wel een link te zitten. En dat kan je ook in onderzoek onderdrukken, hè? Dat aanmaken van die neuronen of die snelle ontwikkeling daarvan. En als je dat doet, dus als je dat proces onderdrukt, dan zijn kinderen dus net zo goed in een geheugentaak als volwassenen. Dus dat lijkt ondersteuning te zijn voor het idee dat die snelle ontwikkeling van neuronen zorgt voor minder goed geheugen eigenlijk. Je kunt ook voorkomen dat infantiele amnesie plaatsvindt door stress. En dat is dan niet bij mensen getest, maar wel bij babyratten. Als die op heel jonge leeftijd van de moeder worden gescheiden en of er wordt een stresshormoon toegediend, dus het kan, die twee dingen kunnen allebei los, maar kan ook een combinatie daarvan, krijg je natuurlijk extra veel stress. Als dat gebeurde bij babyratten, dan vond er geen infantiele amnesie plaats. Dus ja, veel stress. En dan ga je wel de dingen onthouden van als je heel jong bent. Dat was wel een heel groot nadeel, want anders zou je kunnen zeggen, nou, dan gaan we die ratten, maar ook misschien wel menselijke baby's, gewoon veel stress geven, dan gaan ze alles onthouden. Maar het hele grote nadeel van deze methode was dat die ratjes die zoveel stress hadden ervaren op jonge leeftijd, die waren de rest van hun leven veel angstiger dan de ratjes die stress niet hadden ervaren. En die hadden dus wel die infantiele amnesie. En er zijn ook virussen die hetzelfde effect zouden kunnen hebben als die stress.
Ja, ja.
Dus een virus op heel jonge leeftijd kan er ook voor zorgen dat er geen infantiele amnesie plaatsvindt, maar wel allerlei andere nare gevolgen later, op latere leeftijd.
Interessant, ja.
Ja.
Ja, wat je ziet is, het is een heel interessant probleem.
Mm-hmm.
Er wordt heel interessant onderzoek naar gedaan.
Ja, vind ik ook.
Verschillende manieren, heel creatief, hè, hoe ze dat doen met ratten en vooral ook met peuters, vind ik. Omdat je daar toch een hele andere benadering moet kiezen.
Ja.
Maar wat we ook zien is dat er nog niet echt een supergoede verklaring is voor waarom infantiele amnesie bestaat. En we hebben een aantal verklaringen genoemd.
Mm-hmm.
En ja, zo gaat het vaak in het onderzoek. Je hebt nu een set van interessante bevindingen, mogelijke verklaringen. En die mogelijke verklaringen leiden dan weer tot nieuw onderzoek, om dus uiteindelijk uit te komen bij één verklaring.
Ja, maar we zijn in ieder geval wel nu te weten gekomen dat we misschien wel die herinneringen hebben opgeslagen van voor ons derde levensjaar, maar dat we die niet bewust toegankelijk kunnen maken.
Nee, precies.
Dat vind ik wel al echt fascinerend.
Ja, vind ik ook. En oh ja, ik zei net, we maken on the fly, dus we improviseren voorbeelden terwijl we aan het praten zijn. Maar ik heb net een hele mooie kans laten lopen, want we hadden het over het leren van woorden. En ik zei, dat is bijna altijd automatisch, dus je weet niet meer wanneer en waar je een woord geleerd hebt, hè, van alle tienduizenden woorden die je kent.
Nee.
Maar ik heb wel een heel recent voorbeeld van een woord dat ik geleerd heb, namelijk gisteren, en van jou. En dat is het woord tuinwippen.
Dat was een verspreking. Ik wilde zeggen, want volgens mij was dat in Zeist, en ik weet niet of dat landelijk zo was, hoor, maar dat het gisteren Nationale Tegelwippendag was. Maar ik zei tegen jou, ja, maar het was vandaag Nationale Tuinwipdag. En toen keek jij heel raar. En ik dacht, heb ik iets gek gezegd? Toen dacht ik, oh shit. Ja, nee, dat bedoelde ik helemaal niet. Maar ja, tegels, tuin.
Ja.
Een geleerde associatie.
Ja, dat is semantisch geheugen. Termen die aan elkaar gerelateerd zijn, activeren elkaar.
Mm-hmm.
En daardoor komt soms een woord bij je op. Alleen maar omdat het gerelateerd is aan het woord dat je eigenlijk wilde zeggen.
Ja.
En dat is hier dus duidelijk aan de hand. Maar om even terug te komen op dus die infantiele amnesie.
Mm-hmm.
Nou ja, het is duidelijk een hele interessante en complexe puzzel. Die onderzoekers proberen te ontrafelen, niet wij. Het is niet ons gebied.
Nee.
Maar we nemen er met belangstelling kennis van. En ja, dan is het inderdaad interessant als, of in ieder geval ben ik daar wel benieuwd naar, van zullen we op een bepaalde dag toegang krijgen tot onze eigen herinneringen die dan verder teruggaan dan we hadden gedacht. En wat zijn dan de implicaties hiervan voor ons zelfbeeld?